Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
Beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met pastoor Menne hier in de studio voor weer een aflevering van De Club van Job. Ja, en Code Rood.
Ja, met Code Rood. Ik ben eigenlijk volgens de KMI heel roekeloos, ja. Maar op mijn leeftijd, met gevaar voor eigen leven, het huis te verlaten.
Ja, had u binnen moeten zitten, gordijnen dicht in het donker.
He, ja,
dan is het veilig.
En wat is hier op Radio Maria? Alle oude mensen zijn er.
Alle oude mensen van Radio Maria zijn er. En nog twee wat jongere mensen.
Ja, en de rest is allemaal een beetje thuisgebleven vanwege het plakkend asfalt, denk ik.
Nou, sommigen werken niet op de vrijdag. Sommige...
Ja, dat is waar. Maar anders zijn er vrijdag zo altijd meer mensen.
Ja. Nou, eentje die in de kapel zit, ja, die heeft, misschien luistert hij wel, die heeft longaandoening. En als het warm is, dan is minder zuurstof.
Ja, dat is ook zo.
Nou, de zieke mensen begrijpen we wel.
Ja, nee, dat is waar. Maar ik bedoel, ik zie niet. Het is hier trouwens zeer aangenamer dan bij mij in het appartement.
Ja.
Want hier zijn sommige plaatsen waar airconditioning is.
Het gevaarlijkste, zeggen ze, het is niet dat je binnen zit, maar de weg hier naartoe.
Ja, dat is voor mij heel gevaarlijk straks.
Maar
de trein die is zo fijn. Het is helemaal niet heet in de trein. Het station is niet heet.
Nee.
Het is alleen een stukje van de auto naar het station. In de auto is het ook niet heet.
Nee.
Wat voor mij het ergste is, straks van de trein van het station naar huis.
Hoe lang is dat?
Dat is wel 500, 600 meter, denk ik. Dat is,
half kilometer.
Als ik dat wel haal.
Half kilometer.
Een 10 minuten lopen is dat voor mij.
Ja.
Nou ja, misschien zucht ik ergens neer langs de weg in de brandnetels.
Die branden wel.
Nou, dat zou. Ja, in ieder geval volgens KNMI zou dat moeten. Het is onvoorstelbaar. Hè? Ze doen nou net dat het vroeger nooit heet is geweest. Dat is natuurlijk ook zo. Er zijn natuurlijk nou een paar langere dagen achter elkaar en zo. Maar je hoeft het allemaal niet zo gek te doen.
Nee.
Als iedereen normaal doet en je drinkt genoeg en je gaat niet recht in de zon zitten.
Heeft je goed gedronken vandaag?
Ja, ik drink meer. Ja, koffie. Ja.
Nou, we hebben niet zoveel vragen vandaag, moet ik zeggen.
Nee, maar ik heb een hele lange vraag en die wil ik toch wel helemaal voorlezen, want het is toch wel interessant.
Het is wel een goeie, oké.
Sinds een aantal maanden luister ik met veel plezier en genoegen naar uw wekelijkse uitzending. Hoewel ik zelf nog geen belijdend katholiek ben, voel ik wel dat ik steeds dichter bij dit punt nader. In het bijzonder uw welwillendheid richting Pius X stel ik erg op prijs. Een dergelijke open geest is een zeldzaamheid gebleken in het katholieke Nederland dat ik tot voor kort kende. Nou, hoor je het eens van een ander, Christine?
Ja. Ik niet, maar... maar ja.
Afgelopen week hoorde ik het verhaal van de vragensteller die uit een cultuurkatholieke familie kwam, waarbij de overeenkomsten mij troffen. Zij het dat ik in mijn geval de situatie al geëscaleerd is. Hoewel ik mezelf niet zie als een persoon die op escalatie uit is, maar eerder vredelievend. Ik heb een soortgelijke familieachtergrond. Doop en communie was vermoedelijk een moedje vanuit mijn grootouders. En daar is het dan ook bij gebleven. Kerkbezoek vond sporadisch plaats, eigenlijk alleen met Pasen en Kerst. Maar verder had het geloof niets om het lijf. Zelfs bidden voor het eten verviel met de tijd. Als ik aan mijn broers of moeder vraag uit welke delen de Bijbel bestaat, wat het verschil is tussen het Oude en het Nieuwe Testament, of hoeveel boeken beide delen bevatten, zullen ze met antwoord schuldig moeten blijven. Een katholieke nicht die zich erg met het geloof bezighield, werd door hen dan ook stelselmatig neergezet als een gek die een gebrek aan sociale vaardigheden had en zich daarom maar uit wanhoop op het geloof zou hebben verlaten. Onder een dergelijke bekrompen visie op het leven, die zichzelf ironisch genoeg als het tegendeel ervan ziet, heb ik zelf ook erg geleden de laatste jaren. Ik kom uit een gebroken gezin uit het noorden van het land, dat je zou kunnen kwalificeren als de lagere middenklasse. Heel erg gericht op het dorpsleven en waarin heel belangrijk is wie je kent en met wie je omgaat. En wanneer je daar niet aan meedoet, met wantrouwen bekeken wordt. Anders zijn weerspiegelde bij mij zich erin dat ik niet geïnteresseerd was in mensen, in uitgaan, in drank en drugs, maar dat ik liever een boek las, een studie volgde en me interesseerde voor het politieke debat. Op het moment dat ik voor het eerst een vriendin kreeg, inmiddels mijn vrouw, was ik halverwege de 20. Ongeveer 10 jaar later dan gebruikelijk is in mijn omgeving. En mijn moeder deelde al gauw mee aan mijn vriendin dat ze altijd gedacht had dat ik homoseksueel was.
Wat een moeder.
Een rare moeder. Ja. Ja, ik kan me er heel niks bij voorstellen. Moeders dachten dat vroeger niet.
Nee.
Heel raar.
Nee, goed, ja.
Dit was uiteraard schokkend om te horen voor mijn vriendin. En ik zou denken dat mijn moeder, die in de jaren 60 is opgegroeid... Oh, geen wonder. In de jaren 60 opgegroeid. Klap van de molenwiek, zeg ik dan. In een katholieke familie zich dit ook had kunnen bedenken. Tegelijkertijd was ik erg teleurgesteld in het beperkte denken en referentiekader van mijn moeder. Dat blijkbaar zo erg is aangetast door de liberale tijdgeest dat ze al die tijd dit soort ideeën over mij had zonder het met mij te bespreken. Ik had een bijzondere band met mijn moeder sinds haar echtscheiding. Behartigde zoveel mogelijk haar belangen, dacht aan wat ze belangrijk vond en probeerde daar zoveel mogelijk als ik kon rekening mee te houden. Mijn andere twee broers kwamen slechts om te eten op bezoek en gingen dan weer weg, terwijl ik regelmatig dingen met haar ondernam, zodat ze minder alleen was. Dat ze, omdat ik probeerde een goed mens te zijn en mijn ouders te eren, mij verdacht van homoseksuele gevoelens, heeft me erg diep geraakt. Dat is een vrij algemeen idee tegenwoordig, hè? Vroeger was dat niet, dat als iemand met 4, 25 nog geen vriendin heeft, of iemand die langer alleen blijft, wordt hij meteen verdacht van homoseksueel te zijn. Het zou kunnen, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn genoeg mensen die celibatair blijven, die alleen blijven, ongewild of gewild, zonder dat ze homoseksueel of lesbisch zijn. Maar dat is een idee bij mensen. Schandalig idee, vind ik dat. Hierna zijn er nog wat zaken voorgevallen, onder andere op een reis in het buitenland, waarbij ik alles had geregeld, maar tijdens de reis door mijn broer ervan werd beschuldigd dat ik geld zou hebben verduisterd, hetgeen niet het geval was. Mijn moeder nam het niet voor mij op en schaarde zich aan de zijde van de twee broers, en daarom heb ik op dat moment besloten de band met mijn familie te verbreken. Terug in Nederland hoorde mijn vader het allemaal aan, is er daarna nooit meer op teruggekomen en hij speelt verder geen enkele rol in mijn leven. We houden dus dat hij hoogstens 1 keer per jaar op bezoek komt. Het moet gezegd worden dat ik uit een problematische familie stam waarin mensen met elkaar ruzie hebben en ik vanuit die geschiedenis tot de conclusie gekomen ben dat er geen oplossing voor dit probleem bestaat en daarom geen contact mij als de beste optie doet voorkomen. De meeste mensen in mijn omgeving die ervan op de hoogte zijn of ernaar vragen, verwonderen zich over mijn stap, zeker gezien de goede relatie die ik had met mijn moeder. Als ik de context en de achtergronden van schets, proef ik vaak nog steeds een gebrekkig begrip, wat mij soms aan mijzelf doet twijfelen. Ik heb de preken van Thomas van Aquino gelezen over de 10 geboden, omdat ik mij afvroeg of ik hiermee het 4e gebod schend. Helaas heb ik deze specifieke situatie niet aangetroffen bij Thomas, vandaar dat ik deze vraag aan u voorleg. En hoewel u er natuurlijk vorige week bij de vragensteller iets over gezegd heeft, wilde ik het verhaal desondanks graag met u en de luisteraars delen. Wat bij deze is gebeurd, en ik denk, eer uw vader en uw moeder, er moet een oprechte wil zijn om je vader en moeder te eren. Ondanks alle dingen. Maar je hoeft niet per se een innige band met ze te hebben. Als ze zelf daar geen aanleiding toe geven. Als ze zelfs het tegendeel doen. Zonder dat ze dat misschien zelf in de gaten hebben hoor. Maar ik merk heel vaak, dat heb ik in de praktijk ook gemerkt, dat, ik geef maar een voorbeeld, dat in heel veel situaties moeders de keuzes van hun zonen niet erg appreciëren. Moeders willen hun zoon voor zichzelf houden en de schoondochter is nooit goed genoeg. En dat laten ze dan ook tijdens zo'n verkering vaak heel goed merken. En vrouwen voelen dat, ja, feilloos aan.
Ja.
Dus in de verkering is schoondochter, schoonmoeder de situatie al niet goed. Uiteindelijk moeten ze zich bij neerleggen als ze dan trouwen. Maar het blijft wringen. En dan op een gegeven moment worden ze niet uitgenodigd als een kind gedoopt wordt, of een klein kind, of het geboren. En dan zegt die schoonmoeder, ja, maar ik heb toch niks gedaan, ik ben er altijd goed voor geweest. Die hebben totaal niet in de gaten hoe ze zich gedragen. En dan zeg ik altijd, heb jij ze vriendelijk met beide armen ontvangen? opademen? Nee, natuurlijk niet. En op een gegeven moment kiest de zoon natuurlijk voor zijn vrouw en niet voor zijn moeder. En daar heeft hij groot gelijk in. Ik vind vaak ouders zich misdragen wat dat betreft. Kijk, dat je je kinderen waarschuwt als je serieuze bezwaren hebt tegen hun keuze.
Ja, dat is soms zo.
Maar dat mag.
Ja.
Maar je moet wel opletten dat je daar niet mee doordrijft. Want als ze voor kiezen, dan is het hun verantwoordelijkheid.
Ja, als vrouw, ik denk dat die moeder die denkt oprecht dat die andere niet geschikt is voor haar zoon.
Ja, dat is gewoon jaloezie. Dat is gewoon jaloezie.
Ja, ja, maar het is wel oprecht.
Ja, wat is bij vrouwen oprecht? Jaloezie, oprecht is jaloezie.
Nou, bij mannen is dat jaloezie wel oprecht of niet?
Nee. Nee, maar ze moeten hun verstand gebruiken.
Ja. Ja.
En het kan natuurlijk zijn dat ze, alle ouders kijken kritisch naar hun
toekomstige
schoonkind. Ja.
Ja,
ja. En dat mag ook, maar je moet wel opletten dat het hun keuze is. En je maakt het anders voor de toekomst dan mogelijk.
Ja, klopt.
Hè? En de toekomst met je kleinkinderen enzovoorts allemaal. Nou, terugkomen bij de vraag. De liefde voor de... En de eerbied en respect voor de ouders vergt niet dat je er eindeloos mee omgaat. Ik denk wel, als je volwassen bent, dat je de normen van het fatsoen moet bewaren. Gewoon vriendelijk en een keer naartoe. En zeker als ze hulp nodig hebben, ziek zijn enzovoort, dan van je laten horen. Je kunt niet zeggen, ik heb niks met je te maken.
Oké, dus dat niet.
Nee, maar je hoeft het ook niet erg aan te halen.
Nee, nee. En hoe toon je dat eer, je moeder? Behalve dat als die ziek is, wel zeggen, kan ik je helpen?
Ja, en bijvoorbeeld, ik zou mijn moeder dan een kaartje sturen of zo. Weet, van die formele dingen, dat je die niet nalaat. Zonder dat je aan een stuk door bij hun op de stoep zit. Dat moet je dan niet doen, want dat levert alleen maar problemen op soms.
Ja, ja.
Dus, ja. En dan rekening houden met het feit dat die ouders soms lomp reageren. Mm-hmm. En laten gebeuren. Zeg het toe maar, ze zijn niet wijzer.
Ja.
En dat is best moeilijk. Want je verwacht van hun liefde en begrip. Maar als ze dat niet geven...
Ja, ja, ik heb wel ooit van een hele oude biechtvader gehoord. Die zei, ja, kijk, de vierde gebod zegt... Heer, je moeder en je vader. Dus het is aan jou. Ook als je bijvoorbeeld... Je moeder heeft geen gelijk. Je hebt ruzie, die heeft geen gelijk. Je hebt wel zelf gelijk. Je moet wel een beetje toegeven aan die moeder. Het is aan jou om te eren. En de moeder moet niet jou eren, maar jij moet je moeder eren.
Juist, dat is zo.
En dat moet je wel altijd in gedachten hebben.
Ja, dat denk
het
ik
is,
ook.
De plicht is aan jou.
Ik heb wel eens gehoord, ja, die moeder, mijn ouders moeten eerst excuses aanbieden voor de dingen. Nou,
nee, dat niet.
Het is omgekeerd.
Ja, ja, dat zei die priester. Dus dat is een vorm van eren van je moeder of je vader.
Ja, ze staan in een andere verhouding.
Ja, het is een ander, dat zei hij. Het is een andere verhouding. En zo heeft de God besloten, dus dan moet je dat doen. Ja. En die hebt ook een, want dan zegt hier je moeder en je vader, zodat je goede dagen, een lang leven en goede dagen hebt. Nou, dat is wel een belofte die daarbij...
Ja, maar je hoeft niet innig met ze om te gaan.
Nee, 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 nee.
Als ze daar niet naar maken. Goed, dan heb ik nog een andere vraag. In 2008 verscheen Dominus Est. De auteur is Monsieur Athanasius Snijder. Het werd in vele talen vertaald. Waarom niet in het Nederlands? Is het niet in het Nederlands vertaald? Dat weet ik eigenlijk niet.
Volgens mij wel.
Ik dacht ook.
Het is de Heer. Dat ik het wel gezien. Het is de Heer, ja. Zo heet dat boek. Misschien
volgens
beter
mij is dat wel in het Nederlands vertaald.
Beter online zoeken. Is wel. Het is de Heer, zo heet dat boek.
Ja, ik dacht het ook. Ik zou op zich niet meer weten wie dat gedaan heeft. Maar...
Het is de boog op het zijde altijd.
Ja. We zoeken het verder op, maar volgens mij is het... daar komt er een luisteraar die het zegt, dan weten we het ook. In een recent interview verklaarde de eerwaarde heer Davide Pagliarani... Ik vind die Italiaanse naam altijd zo moeilijk. Pagliarani, is dat goed? Algemeen overste van de priesterboodschap Pius X. Op de vraag, hoopt u de paus te zien voor de wijdingen? Natuurlijk. Dat is mijn oprechte wens. Ik ben echter verbaasd dat er tot nu toe geen persoonlijk antwoord of reactie van de Heilige Vader is gekomen. Er is regelmatig kritiek op paus Franciscus. De algemene overste noemt hem zelfs een ramp. Let op. Maar toen ik, die Davide, de algemene overste, paus Franciscus vroeg om hem in het Vaticaan te ontmoeten, kreeg ik binnen 24 uur een audiëntie bij hem en toonde hij zich bijzonder vriendelijk. Opmerking. Paus Franciscus had in de tijd dat hij als kardinaal aartsbisschop in Buenos Aires werkzaam was, steeds een vriendschappelijke verhouding met de priesters van Pius X in zijn diocese. Ze werkten in de sloppen en hadden er zelfs een seminarie en deden veel goed werk op plekken waar zijn eigen priesters niet kwamen. In verband met het laatste zie op YouTube de driejarige serie Traditio, Becoming a Priest.
Ja, dat heb ik ook gehoord.
Ja, er staat in, als je dat gezien had, heb je gezien.
Ja.
Dat de paus dus, of als aartsbisschop, veel te maken had met
Pius X.
Met Pius X.
En wel vriendelijk. En daarom zeggen ze, zo legt die bevoegdheden om huwelijk en biechten te horen. Het kwam van dat Franciscus wel een goede ervaring had van met de priesters van de Pius X.
Juist. Overigens, Becoming a Priest, Traditio. Er zijn ondertussen drie afleveringen. Eén over priesters, één over het missiewerk.
Ja.
En verder over de Goede Week, geloof ik.
Ja.
De laatste heb ik nog niet gezien.
Het is wel mooi en er komt nog een vierde.
Oh.
Ik weet niet waarover.
Het zijn de moeite waard om te bekijken.
Ja.
Al die films. En dat heeft niks te maken met of je voor of tegen Pius X bent. Als je katholiek bent, zijn het mooie dingen.
Ja.
Overigens is het ook nog zo dat ik denk dat Pius X toch in verband met de aanstaande wijdingen zich zoveel mogelijk wil indekken als zijnde katholiek. En hebben deze filmpjes zijn trouwens al langer. Hè? Die hebben dat
die zijn wel, denk ik, een paar jaar geleden al begonnen met de voorbereidingen. Maar,
maar ze hebben nu ook een geloofsbelijdenis. Van die 24 pagina's. Een geloofsbelijdenis waarin ze het hele katholieke geloof zeggen, ik geloof dit en ik verwerp dat.
Mm-hmm.
En ze zeggen, dat is nodig, want daar staan wij voor. Wij zijn katholiek in alle opzichten en wij wijzen al die rare stromingen die in de kerk geduld worden tegenwoordig, die wijzen wij nadrukkelijk af en we vinden dat er iets aan moet gebeuren. De Nederlandse vertaling daarvan kun je op mijn website vinden als je wilt. Dus Fortis in Fide, Stormen en Fortis in Fide, daar staat die vertaling op. En daar zie je ook de dingen die enigszins omstreden zijn bij Pius X. Namelijk, ze zeggen wij zijn tegen ecumenisme. Waar we doen dat in afgescheiden kerken, dat daar toch waarheid is. En dat je daarin ook het heil kunt vinden enzovoort. Zelfs in andere godsdiensten. En wat Franciscus zegt, daar zijn we, dat is niet katholiek.
Dat is een omstreden mening van Paus Franciscus.
Maar hij zegt dus nadruk. Want het is een algemene mening. Het is niet alleen Franciscus. Een groot gedeelte van de Jezuïten denkt dat.
Ja, het is nog steeds niet katholiek.
Nee, dat weet ik wel. Maar het dient wel gezegd te worden dat het niet katholiek is.
Ja, dat moet je zeggen, ja.
En heeft de kerk in Rome dat al gezegd dat het niet katholiek is? Nee. Die zwijgen in alle talen. Dat is het grote punt.
Ja.
Dat zegt Pius X ook. De ketterijen die kunnen allemaal om zich heen grijpen. En dat is mijn bezwaar. En er wordt niets van gezegd. Een klein beetje hier en daar af en toe. Maar het meeste gaat gewoon door. Hè, als ik Michael Matt, een Amerikaanse blogger van de Remnant, die zei, de ketterij die de kerk verdeelt is op mens op het moment de homoketterij. Als je ziet hoeveel bisschoppen en hoeveel priesters en James Martin enzovoort, die groep, en die in Rome favoriet zijn, dan zijn dat allemaal homo. Dus afwijzen van het verbod op homoseksualiteit. Wat in de Bijbel staat, in het Nieuwe Testament, het Oude Testament enzovoort, dat wordt gewoon afgewezen en zeggen, daar moeten we mee doorgaan. Het homohuwelijk wordt nog net niet goedgekeurd, maar wel er tegenaan. He, je ziet James Martin met twee van die mannen en die zegent hij dan. En Rome heeft gezegd dat dat zegenen mag. Niet die twee mannen, maar wel als het met een, in ieder geval heel duidelijk, duister, waardoor het lijkt alsof je toch homorelaties zegent.
Ja, maar het laatste bericht uit Rome was, u weet wel, met die kopten die zei, die waren.
Ja, die kopten die zeiden, we willen niks met jullie te maken hebben, vuile homofielen. Ja. Zeg ik nou maar heel.
Ja, maar die zijn gekeerd. Die zei een paar weken geleden was het. Die zei, nu beginnen we weer met dialoog met Rome. Want paus Leo zei, we zegenen geen homo's.
Dus ze zegenen wel homo's, maar we zeggen geen homo-relaties. De onderscheid maken ze dan.
Nou,
hè?
Ze waren wel overtuigd dat dat wel voorbij was. Dat wat.
Nou, ik hoop het, dat het voorbij was. Als ik dus zie dat onder Leo grote troepen de Sint-Pieter inlopen met regenboogvlaggen en regenboogkruis.
Maar hij was net paus. Ja, ik probeer.
Ja, jij probeert het nog goed, maar ik bedoel,
hij deed niet mee.
Er gebeurt niks buiten de paus om.
Klopt.
En hij had er zich van kunnen distancieren, heeft hij niet gedaan.
Jawel, hij is niet bij geweest.
Van distancieren zeggen wat er gebeurd is, dat kan niet, heeft hij dat gezegd?
Nee, hij is gewoon er niet bij geweest.
Ja, maar hij hoeft er ook niet bij te zijn, hij is bij nergens bij.
Bij anderen was hij daar wel, hè? Als de journalisten en hun bedevaart hadden, dat, die was er wel bij, bij deze niet.
Ja, maar ik vind dit niet gaan. Als ik pastoor was en in mijn kerk liepen ze allemaal binnen, dan ben ik daar verantwoordelijk voor.
Ja. Je zou met een stok.
Met wijwater.
Met wijwater.
Zodat het begint te sissen.
Ja, dat is heet.
De duivel. Nee, de duivel die sist dan.
Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik.
Goed. Het is natuurlijk zo dat daar niks tegen gebeurt, in feite. Het wordt niet veroordeeld, het wordt niet. Het kan allemaal blijven bestaan. Er zijn een heel hoop bisschoppen. Als je dus ziet, zonder Franciscus gebeurt en doorgegaan, die palia met het pauselijk instituut van Johannes Paulus II voor het gezin. Daarin allemaal pro-abortus mensen benoemen, allemaal hele vreselijke dingen. Die dus de katholieke moraal willen onderuit halen. Dat is allemaal gebeurd.
Ja.
En nou wil men Pius X van Schisma, die helemaal niet uit de kerk willen, die alleen een paar bisschoppen willen. En ze zeggen, die bisschoppen die hebben niet eens een juridictiemacht, want die hebben alleen maar nodig voor de sacramentenbediening, voor de rest niet. En dan hebben ze dus de foutieve opvatting van de paus. Ja, dan kom ik op een technisch punt. Het laatste concilie heeft gezegd dat bisschoppen, als ze gewijd worden, tegelijkertijd de wijdingsmacht en de jurisdictiemacht krijgen. Wijdingsmacht is dus gewoon sacramenten, maar de bestuursmacht, ja. Dus juridische bestuursmacht. Ja. Dat zit bij elkaar. Vroeger heeft men wel eens gedacht dat alleen de wijding de wijdingsmacht gaf en dat de bisschoppen de bestuursmacht van de paus krijgen. Mm-hmm. Dat denkt Pius X nog. Hè? Die hebben een traditionele opvatting. Vaticaan II heeft gezegd, nee, die twee dingen horen bij elkaar. Dat is ook oud-christelijk gewoon. Dat is in de middeleeuwen een beetje losgeraakt. He, en dan krijg je dus, dat er, heb ik al eerder gezegd, dat er bisschoppen zijn die zich nooit laten wijden, maar wel bisschoppen waren van Utrecht. En voor de sacramentenbediening wij bisschoppen aanstellen. Dat werd naderhand ook als misbruik gezien en door het concilieerste ook als misbruik gezien. Het gaat helemaal niet. Wanneer is iemand paus?
Moet ik antwoorden? Nee.
Is hij paus? Op het moment dat hij ja zegt bij de keuze? Denk je dat?
Ja. Nee, dat hij is gekozen. Hij moet ja zeggen, dat weet ik wel, dat hij moet instemmen.
En op, is hij op dat moment volop paus?
Dan moet nog een installatie komen, maar in principe...
Ja, maar die is niet belangrijk.
Hij is paus, nee?
Ja. Veronderstel nou even dat ze een leek kiezen. Een ongetrouwde leek.
Ja, dan moet die wel gewijd worden, heel snel.
In het vroegere idee was het zo dat die juridictie die kwam...
Van de wijding?
Nee, die kwam van de keuze.
Aha.
En die wijding die kwam er bovenop. Die moest natuurlijk wel gewijd worden. Maar hij was al van het moment van de keuze...
Was die paus.
Was die paus.
Alleen zonder mogelijkheid. Dat is
theoretisch.
Dat is nooit gebeurd, denk ik.
Nee, denk ik ook niet. Nee. Maar theoretisch. Ja. Nu kan dat niet meer. Volgens het huidige kerkrecht, na het concilie, zeg je... Als men een leek kiest, of een priester, en geen bisschop... Dan moet hij, zo gauw hij ja gezegd heeft, meteen in het conclaaf bisschop gewijd worden. En mag pas bekendgemaakt worden na die bisschopswijding.
Ja, ja.
Dus ook daar zie je dus juridictie en wijding bij elkaar liggen.
Ja, ja. Maar is dat zelfs een theorie mogelijk? Want volgens mij zijn de kandidaten een van de kardinalen.
Nee, ze kunnen kiezen wie ze willen.
Kunnen ze kiezen iemand
ze
buiten?
Kunnen iedere katholieke man die niet getrouwd is, kunnen ze kiezen.
Oké. Okay.
Zullen ze niet zo gauw doen, maar dat kan wel.
Dan volgende keer proberen mensen.
Ja, dat kan wel. Dat kardinalen hoeven helemaal niet. Dat is meest omdat ze die kennen.
Campagne voeren onder de kardinalen.
Nee. Maar als nou, zal maar zeggen, we hebben bisschop Bern. Die erg bekend is.
Ja, ja.
Dus had kunnen het laatste concilie, of het laatste, dan had Bern kunnen kiezen.
Ja. Ja.
Dan moet hij in het conclaaf komen. En,
die was al bisschop gewijd. Dus alleen even komen zeggen ja of nee.
Goed, nu zeggen ze wat Pius X zegt, namelijk dat bisschoppen geen jurisdictie hebben, maar alleen maar wij bisschoppen zijn. Dat is niet meer zo. Dat is niet zo, want het concilie heeft het anders gezegd. Die hebben wel degelijk jurisdictie. En dus, wat jullie zeggen, wij willen geen aparte kerk oprichten.
Jullie zijn eigenlijk wel aan het doen.
Juist.
Ja, ja, ja.
En dan, ja, nou, dat zeggen ze dus, hè, dat zijn de tegenstanders. Wat zeg ik dan? Maar die oude theorie van voor het concilie, die is door Franciscus weer aangehangen. Want volgens de nieuwe theorie zou je ook geen prefect van een congregatie of van een dicasterie, wat een leidende functie is in de kerk, zou jij niet gewijde niet kunnen geven.
Dat
kan alleen maar een gewijde zijn. Dus,
maar nu gebeurt het wel.
Ja, zuster Brambrilla, zijnde gewoon een leek, wel een religieuze leek, maar toch een leek, die wordt ineens zelfs de baas over bisschoppen. Dat kan natuurlijk helemaal niet.
Dus dan is de wijding en de ambt uit toch wel gescheiden.
Gelegd. Juist, juist.
Maar dat is... Maar
ja, maar dus de paus, die doet het dus zelf niet. Die houdt zichzelf niet aan. Het allemaal over de geest van het concilie. Franciscus hield zich niet aan de paus. Aan het concilie. Wat krijgen we nu? Duitse bisschoppen, die zo in de geest van het concilie zijn, vragen aan Rome of priesters of leken mogen
preken
in de mis.
Ja.
Nou, dat is verboden volgens het kanonieke recht. En Rome heeft geantwoord, nee, dat kan nooit. Kan zelfs geen uitzondering voor gemaakt worden. In de mis moet het de priester altijd doen, of de diaken. Want dat is, hoort bij het ambt. En het is één viering. Zowel de bediening van het woord als de bediening van het sacrament is één en hetzelfde. Je kunt niet
scheiden
en zomaar iemand anders er even laten doen. Dat kan helemaal niet. Dus dat mag niet, kan zelfs niet gedispenseerd worden. Geen indult, niks. Dat staat ook al in de codex, maar... Ja, die Duitsers vroegen het toch nog een keer. En dan zie je dus dat ze weer los willen maken het wijdingsambt en dan het preekambt, zal ik maar zeggen.
Leiderschap.
Ja.
Ja, klopt. Maar ja.
Ja, ze proberen van
alles om
hun eigen zin door te drijven.
Ja, maar dus, de wet, wat is de wet nu? Want we weten wel, de Franciscus...
Je zult dus even zeggen dat Pius X heeft dus tegen sommige dingen van Vaticaan II een bezwaar.
Ja.
En onder andere dus ook tegen...
Dat is eentje daarvan.
Want in die geloofsbeleid staat nou dat men gelooft dat ze de wijding rechtstreeks van God ontvangen. Ja. En de jurisdictie van de paus. Dat zal... Kijk, de feitelijke jurisdictionele indeling van de paus, dat zou kunnen. Maar in de Oosterse kerk is het al niet. Huh?
Dat weet ik niet.
Nee.
Krijg je van de synode?
Van de synode, dus van de eigen synode. Ja. En niet van de paus. De paus keurt de keuze naar die keurt wel goed.
Ja, ik bedoel, zelfs in de
Oost-Katholiek.
Ja, dat, inderdaad, ze kiezen zelf hun eigen bisschoppen. Daar hebben ze wel de recht op. Ja.
Ja.
Ja, maar ze zijn een aparte ritus.
En delen de keuze aan Rome mee?
Ja, die vertellen, ja, maar ze hebben een aparte ritus. En dat was een deal toen gemaakt in de 18e eeuw of zo, toen ze ontstond. Om degene die zich zouden bekeren tot Rome, toch wel het makkelijker te maken. Want dat was de Petrusstoel, was wel moeilijk te begrijpen en aan te nemen.
Ja, maar het is natuurlijk ook zo, ik heb daar nou al van verschillende mensen gehoord. En daar ben ik ook voor, dat sinds Vaticanum II, of niet Vaticanum I, dus de onfeilbaarheid van de paus en het primaat van de paus, dat de paus ongeveer tot in de hemel verheven is wat macht betreft. En ik ben het daar helemaal niet mee eens. En dan hebben we gezien dat het ook heel schadelijk voor de kerk kan zijn, zo'n pontificaat van Franciscus. Want als je dat theoretisch in stand houdt, dan kun je niet met zo'n gekke Franciscus. Dan moet je die goed vinden. Dan moet je alles goed vinden wat hij doet.
Ja.
Dat kan natuurlijk niet. Dus ik denk dat er opnieuw nagedacht moet worden over het feitelijk functioneren van de paus. Niet dat hij die dingen niet heeft, die bevoegdheden. Maar er zou over nagedacht wanneer hij die gebruikt. En ik denk dat we dat dictatoriale, waar Pius X erg voor is overigens, ja, van de paus, dat we dat zouden, omdat het niet, zeg maar, bij de eerste 10 eeuwen van de kerk hoorde. Dat is langzamer erger geworden, zou ik maar zeggen, de paus alles naar zich toe trok. Dus de paus was in feite altijd de laatste instantie. De paus, daar deed men beroep op, omdat zij, Rome, heeft het geloof altijd bewaard. En dat is Petrus, die moet zeggen, zo zit het bij tegenslag. Ook als er wat bestuur betreft problemen waren, kon men beroep doen op Rome. Die konden beslissen. Dat was eigenlijk de laatste rechter. Maar niet dat Rome overal zijn tentakels in had. En ik denk dat het ook niet zou moeten. Dat we nou gezien hebben hoe het bij Franciscus is.
Maar is het niet zo? In de middeleeuwen noemden ze de paus niet de plaatsvervanger van Christus, ook toen al.
Ja, we zijn altijd vernoemd. Dienaar van de God. Maar dat gaat er niet over.
Vroeger,
bisschoppen hebben ze. Heeft ook de bisschoppen allemaal zo genoemd.
Ja, ja.
De concilie heeft ook weer gezegd: de bisschoppen zijn de plaatsvervangers van Christus.
Dat heeft de concilie gezegd. Ja, maar we nemen wel dingen. Een paar dingen van toen en een paar dingen van nu.
Jawel, maar je kunt natuurlijk zeggen van er zijn ontwikkelingen in de kerk.
Ja.
En zijn al die ontwikkelingen goed geweest? Is dat een,
misschien niet.
Ja, en sommige dingen misschien niet. Ja. Moeten we toch weer terug naar sommige dingen, naar wat het eigenlijk is? We kunnen niet terug naar het begin van de kerk.
Nee,
Ik bedoel,
dat kan niet.
Nee, ik bedoel, op het ogenblik is zo dat een concilie alleen door de paus kan bijeengeroepen worden. Dat werd vroeger natuurlijk niet. Ik bedoel, de eerste concilies zijn door keizers bij elkaar geroepen. Weliswaar door de paus goedgekeurd, achteraf.
Maar dan is het dan toekomstmuziek. Misschien in de toekomst is een goed idee om te kijken wat wel.
Ja, ik zou een.
Maar op dit moment.
Ja, dat is zeker. Ja. Maar je ziet dus in welk spagaat we ons bevinden.
Ja, het is een spagaat.
Want ik vind dat we brave katholieken, die Pius X zijn, dat we die buiten de kerk dreigen te gooien, dat lijkt me nergens op slaan en ook niet goed. En dan schiet de paus zichzelf mee in de voet. En wat hier gevraagd wordt, waarom wordt die algemene overste niet ontvangen? Die hebben van het begin van het pontificaat dat gevraagd.
Die is niet bij
nee,
de paus.
Nooit. Ja. Van tevoren, hè? Ja. Niet eens bij de congregatie. Nergens zijn ze ontvangen.
Jawel, die zijn met
Nee, luister.
Nee?
Luister.
Oké. Maar een paar maanden geleden was het hier wel.
Jawel, toen ze gingen dreigen met nou gaan we
toch wel dingen. Doen?
Ja, toen werden ze uitgenodigd, niet eens door de paus, maar door Sancho Panza. Dat is natuurlijk ook niet de meest geschikte mens om met Pius X te praten.
We hadden het net over je vader en je moeder. Dat is wel ook een beetje hier ook. Hè? De paus is de vader. Ja. Misschien maakt hij beslissingen die je eigenlijk anders zou denken. Maar ja, die moeten we eren.
Hebben ze ook niks. Dus ze doen niks als de paus eren.
Nee, maar, als je zegt, oh, we willen niet met Sancho Panza.
Nee, dat hebben ze ook niet gezegd. Ze zijn er wel mee gaan praten.
Ja, een keer. En toen hebben ze gezegd, oké, dan diegene die is geweest, die zei, oké, ga je het vertellen.
Wat heeft Sancho Panza gezegd? Wij willen verder praten.
Ja.
Voorwaarde is dat jullie niet wijden. En dat het Vaticaan Concilie helemaal aanvaardt. Nou, dat zijn twee dingen die ze niet accepteerden.
Maar het tweede was, we gaan praten over het Tweede Vaticaans Concilie, wat jullie niet mee. Maar dat, volgens mij vroeg kardinaal Fernandes om tijd. Om dus niet meteen gaan wijden, maar eerst...
Maar waarom hebben ze dat niet meteen gedaan?
Het Vaticaan wilde wel graag een serie gesprekken voeren. Maar toen Pius X heeft gezegd, ja, dat hoeft helemaal niet, want we komen niet tot betere conclusies.
Nou, dat kan zijn.
Ja, maar ja.
Ik denk dat wantrouwen van Pius X naar Rome erg groot is.
Ja, dat is duidelijk.
En de dubbelzinnigheid onder Franciscus enzovoorts allemaal. Als we een paus hadden gehad, doorgezet, net als Benedictus,
was
dat het heel
anders
geweest is.
Of hadden ze geprobeerd bisschoppen te wijden onder Franciscus. Dat was denk ik wel een gouden kans.
Was misschien ook nog beter geweest.
Een gouden kans geweest, want die was wel onder de indruk. Verbazend genoeg. Want die zijn voor dingen waar hij zelf niet voor was. In ieder geval...
Het is in ieder geval, er is zoveel fout in de wereld... Hè? Ja. Dat je dus ziet dat bijna alle nieuwe congregaties... onder het mom van dat ze te strak zijn of te streed, weet ik het allemaal. En anders is de stichter fout geweest. Hè. Die staan allemaal onder toezicht. Terwijl die jezuïeten, zei ik nou.
Nou ja, nog niet.
Waar ernstige reden was om die eens een keer flink te visiteren... want dan zit van alles fout. Dat gebeurt niet. Dus alle linksige dingen die blijven allemaal bestaan. En dat dan een groep net als Pius X zegt, met ook de mensen die eronder zitten. Hè? Er zitten een heleboel mensen, ik ken hier ook een heleboel mensen die naar Pius X gaan.
Hier?
Ja,
bij Radio Maria?
Nee, bij Radio Maria niet. Hier in Nederland bedoel ik.
Hier in Nederland, oké.
Vooral jongeren, daar loopt allemaal... Kijk, en als je die van die vervreemd, die geloven niet meer wat de paus als de paus dat doet.
Nou, die geloven al nu niet.
Nee, maar dat gelooft denk ik ook niemand. Ze zien zoveel gekke dingen in de kerk. Ze zeggen, moeten we dat geloven?
Nou ja.
Dus dat is het punt.
Ja. Ik moet zeggen, daar zijn al drie berichten over dat boek. Het is de Heer, het is te koop bij de Boog en het kost €3,75.
Nou, dat is voor niks.
Dus dat kun je wel kopen. De vragensteller kan het gewoon kopen.
Ja. Goed, dan laten we het hierbij, want ik heb verder geen vragen meer die hier binnengekomen zijn.
Er is maar een opmerking via de app gekomen. Club van Job, we moeten gewoon bidden voor Pius X en de paus.
Dat moeten we ook. Ja, dat is zeker. Maar je zult toch een standpunt moeten innemen straks, wat naar aanleiding van wat Rome doet.
Ja.
Kijk, ik zou het beste vinden als Rome niks doet.
Ja, waarschijnlijk. Misschien gaan ze dat doen. Gewoon...
Ze niks doen, want als men, laten we zeggen... Volgens de codex loop je automatisch een excommunicatie op. Maar dat betekent niks. Alleen voor het geweten van die mensen. Maar het betekent in het publieke domein betekent het niks.
Ja.
Het betekent pas iets als Rome gezegd heeft... Jullie hebben het opgelopen, je hebt dat gedaan. Het is verklaard. Dan is het een excommunicatie naar buiten. En dan heeft alle...
Nou.
Dus als ze niks zeggen...
Nou.
Wat ze meestal niet doen met excommunicaties.
Ja.
Want ik bedoel... Als er iemand, een katholiek arts, abortus pleegt, of een Amerikaanse politicus, hebben we onder Franciscus, die abortus die hebben automatisch de excommunicatie opgelopen. Maar zegt Rome dan, jullie hebben dat opgelopen? Want je hebt dat gezegd? Nee, dat doen ze niet. Zeggen ze gewoon niks. Zo laf zijn ze wel.
Nou ja. Ik heb wel een vraag. Ik heb dus naar die filmpjes van filmen van Pius X gekeken. Nou, de tweede was het over de missie. En ik zag daar dat veel van de paters een baard dragen. Maar dus die anderen die niet op missie waren, geen baard. Dat zie je wel vaker. Ook Monsieur Lefebvre, toen hij in Afrika op missie was, droeg een baard. Wat is dat?
Dat is traditioneel. Dat was vroeger zo.
Waarom?
Dus, ik heb altijd gehoord, maar of dat waar is, weet ik niet. Missionarissen hadden een baard. In mijn jeugd toch.
Ja.
Want ik ben in de kindsheidsoptocht. Die werd ieder jaar in het dorp om geld op te brengen voor de kindsheid. Voor de missie.
Ja, ja. Ja,
Ik had toen altijd de behoefte om paus te worden. Dan mocht ik op een hele grote wagen zitten. Bovenop een troon en zo, weet je wel. Nou, dit waren zijn diepste behoefte.
Verlangen.
Maar
nou, je
nooit,
bent 80 geworden, dus het zal zeker niet nooit gebeuren.
Ik heb het nooit mee mogen maken. Ik werd de laagste rang missionaris. En dan kreeg je al een togende superplie aan. En die had je altijd als missionaris.
Oh, jullie hadden een soort toneel.
Nee, dat was een optocht waarin dan al die mensen van dingen uit de Bijbel, de geschiedenis, maar ook de kerk. Dus de paus en
net als bij carnaval, maar dan met de Bijbel, met de kerkelijke dingen.
Met carnaval.
De optocht, zo ken ik. Ik ken de
kindsheidsoptocht. Je moet maar eens kijken op internet, misschien kom je die nog wel tegen. In de jaren 50 was dat heel gewoon.
Ja.
Nou, en toen werd ik dus, dat is een van de frustraties uit mijn jeugd, toen werd ik maar tot missionaris gedegradeerd, togen superplie aan. En toen moesten we ergens een baard aan laten meten, want dat hoorde bij missionarissen. Nou, toen waren de baarden op toen ik aan de beurt was. Dus ik was missionaris zelfs zonder baard. Dus dat was
een grote vernedering.
Vernedering, althans geen verhoging.
Nee.
Enfin, dus missionaris, waarom? Omdat er die ernstig uit moesten zien tegenover de wilden.
Aha.
Ja, althans, dat zei ze.
Ja, vaak de wilde in Azië, zo, die groeien vanzelf geen grote baarden. Dus dat is waarschijnlijk van de Europese baarden.
Ja, zoiets was dat, de indruk te maken.
Of misschien hebben ze niet
want
zoveel
priesters,
water.
Priesters hier, seculiere priesters, mochten geen baard dragen.
Ja, was verboden volgens
mij. Was vroeger verboden.
Oh, oké.
Paters wel, maar die paters waren voor de missie, dus dat mochten we wel.
Ja, ik dacht misschien zo op missie was er niet zoveel water om te scheren, want je haar water hebben, een zeep.
Was nou, misschien dat weet ik niet, volgens mij.
En dus dan de oplossing is gewoon een baard laten groeien.
Zou wel kunnen, ik weet het niet precies.
Ja, ja.
Maar
ja, dat is de vraag. Waarom een baard en daarna geen baard? En, nou ja. Er is hier ook een vraag. Kunt u iets meer zeggen over de kerk als bruid van Christus?
Nou, het is Paulus die dat zegt. Die zegt dat Jezus, dat Christus zijn kerk als een bruid tot zich voert. Schoon gewassen door het water van de doopsel enzovoort. Dus een reine bruid. Dus Christus is de bruidegom. Zoals in de evangelie ook staat, de bruidegom komt enzovoorts en de bruid. En de kerk is de bruid. Dus de kerk is ook zij. Het is onze moeder, de heilige kerk. Tegelijk de bruid van Christus. Dat zijn van die dingen die protestanten eigenlijk nauwelijks zeggen.
Ja, dat hoor je niet vaak.
Nee,
dat onderwerp is.
Die zeggen nu onze moeder, de heilige kerk.
Ja, als de kerk bruid is, is die moeder. Ja, ook.
Ja, het is moeder.
Ongehuwde moeder. Nee, nou, dat kon je niet zeggen. Oh, nee. Oké, nou.
Dus, net als Augustinus zegt, als we God tot vader hebben, bij de kerk tot moeder. Dat is gewoon zo. We ontvangen van de kerk het doopsel. Dus zij laat ons herboren worden, wedergeboren worden uit water. Ze schenkt ons, ze baart ons.
Mm-hmm.
Dat idee. Maar het is tegelijkertijd maagdelijke moeder.
Ja, dat wilde ik zeggen. Maar niet ongehuwde moeder.
En maagdelijke moeder.
Ja, dat wilde ik zeggen.
Daarom zie je ook dat vrouwen in de kerk die zich helemaal aan Christus binden, dat die een beeld zijn van de kerk. Zijn maagden. Maagdelijke staat. Die dragen ook vaak een trouwring.
Mm-hmm.
Omdat ze met Christus gehuwd zijn. Hebben zelfs beelden van, wie is dat ook weer? De heilige
Katharina.
Katharina.
Ja.
Die,
kreeg een ring van Jezus.
Van Jezus, ja. Dus die symboliseert dan de maagdelijke kerk.
Ja.
Anderzijds zie je de bisschop ook een ring dragen, die een symbool is van de bruidegom, die getrouwd is met de kerk.
Ja.
Dus die hele symboliek, die zit er bij protestanten eigenlijk niet zo in, omdat die niet zo sacramenteel en niet zo beeldend denken.
Ja, ja. Ik denk ook aan de Paulus heeft het over hoe de relaties tussen man en vrouw zijn. Dat de man moet zo zijn vrouw lief hebben zoals Christus zijn
kerk heeft lief.
Dus je moet eigenlijk je leven
geven voor je vrouw.
Ja, heel mooi is voor de vrouw is dat niet zo.
Nee, die vrouw niet. Die vrouw moet onderdanig zijn.
Je
hoeft alleen maar onderdanig te zijn. Dus het is minder.
Liefhebben.
Het is niet zo erg.
Liefhebben hoef je niet.
Jawel, je moet wel lief hebben. Moet elkaar lief hebben. Dat staat er wel.
Oh ja, dat staat wel.
Ja, ja, nee, dat is niet het punt. Maar dan de verhouding is de vrouw moet onderdanig zijn aan de man. En de man die moet als het ware van de vrouw houden als van zijn eigen vlees. En ze zet als Christus die zijn leven heeft gegeven.
Alleen vaak is het zo, aan de vrouw wordt wel gevraagd om onderdanig te zijn. Moet ook. Maar de meeste mannen moeten hun leven niet geven voor zijn vrouw. Het komt niet zover.
Komt het zover dat vrouwen onderdanig zijn aan hun man? Nou, ik heb daar eigenlijk nog niet zoveel meegemaakt.
Nee?
Nee. Ik zeg altijd, het beste is het als ze het spel spelen, als de vrouw doet alsof ze onderdanig is en de man denkt dat zijn vrouw onderdanig is. Maar de vrouw is meestal slim genoeg om de man naar de hand te zetten.
Ja.
Ik vind het typisch voorbeeld van een Brabants huwelijk, zal ik maar zeggen. Als men ergens naartoe ging om iets te drinken of zo. En dan zou de vrouw niet afrekenen.
Nee.
Maar die schoof onder de tafel de portemonnee naar de man.
Want de portemonnee was bij
haar.
Was
bij de vrouw.
Ja, tuurlijk, want die is verstandiger.
Dat was in meeste van de economische zaken van het gezin. Zeker in gezinnen waarin het week-e-komen nodig was voor het gezin.
Ja, ja, ja.
En de man kreeg zakgeld. Ja. Dat was in de lagere regionen van dingen was dat zo.
Ja, ja.
Ja. En dus daarmee had de vrouw natuurlijk wel een zekere macht. Maar ze deed alsof ze onderdanig was. En zo moet het ook.
Ja, dat is die ego's zo van de mannen.
Ja, die hebben een ego. Ja, en de ego moet je koesteren. Maar anders dan beschermen ze niet. Ze moeten erop timmeren als je aangevallen wordt. En als je ze mak maakt, dan is er niks.
Dus dat is
wat ik nou allemaal zeg, kan helemaal niet.
Gewoon je pastoraal advies voor vrouwen. Ach ja. Het zou wel zo goed zijn.
In ieder geval, ik krijg alle feministen over me heen. Maar het feminisme is natuurlijk een verschrikking voor de kerk en voor de samenleving.
Ja, kan.
En de vrouwen verbeteren hun toestand daar niet door, hoor.
Nou, als ik denk aan de toestand van de vrouw 100 jaar geleden en nu, dan mag je stemmen nu.
Als is vrouw. Dat zo fijn?
Ja,
nou,
ik vind het wel
ja,
fijn.
Zeker.
Zo je pen op.
We stemmen en het heeft totaal geen zin, of wel?
Nou, verandert er iets door? Voor je eigen
voor je gevoel.
Zelfbeeld.
Voor je gevoel.
Je mag stemmen. En, je mag,
en hoeveel iets vrouwen zijn er nou die niet stemmen terwijl ze wel mogen stemmen?
Die zijn er wel, want in Nederland, heel bijzonder, ik denk bestaat er geen ander land waar je stembiljet kunt aan iemand anders geven om voor jou te stemmen.
Bestaat er nergens anders?
Nee, echt niet. Iedereen moet stemmen, als je kunt stemmen. Maar niet dat je aan je man je biljet geeft. Nee, dat bestaat echt niet. In Nederland is nog steeds.
Je kunt toch bij volmacht laten stemmen, of niet?
Nee.
Is dat zoiets? Nee. Ik vind het toch normaal?
Ja.
Ik zou het zelfs normaal vinden.
Ik zou niet zo klagen.
We mogen onze stem niet verkopen, maar waarom zou dat niet mogen?
Omdat je persoon bent met identiteit en je kunt het niet aan iemand anders geven.
Ja, maar mijn identiteit is het toch niet? Ik heb het recht op een stem.
Dat bestaat.
Waarom kan ik CO2 kan ik wel verkopen en een stem niet? Dat is toch onzin?
Nee, dat bestaat nergens in de vrije wereld.
Ik zeg niet dat het bestaat.
Als mensen
waarom
weten
zou
dat
het niet bestaat?
Ja, omdat
het is zelfs een misdrijf, mag niet eens. Maar ik begrijp dat niet. Als de stem, mijn stem mijn eigendom is, waarom mag ik dat dan niet verkopen?
Omdat hetzelfde als je kunt je lichaam niet verkopen. Het is
het zoiets hoogs?
Ja, het is
je stem
iets
zoiets
tuurlijk
hoogs?
Tuurlijk wel.
En er wordt niks mee gedaan?
Jawel, want dat
Jij
is een overheid. En, ja, er komt niet altijd je eigen keuze, maar er komt wel iets uit.
Er komt meestal niet uit wat de meeste mensen kiezen.
Nou, dat was wel de vorige verkiezingen wel. Alleen ze hebben niet gedaan wat de mensen dachten.
Dat doen ze toch nooit?
Nee.
Ik bedoel, Nee. Doe maar, we hoeven het niet over politiek te hebben, anders krijgen we daar weer commentaar over. Ik heb geloof ik alles beantwoord.
Ja, nou, ik laat even muziek laten horen. En mensen die een vraag aan Pastoor Menne willen stellen, dan kunnen ze dat doen als ze bellen naar het telefoonnummer 073-687-200. Beste luisteraars, we hebben genoeg vragen gekregen voor de komende 8 minuten. Dus aan de pastoor het woord.
Juist. De vraag waarom de Hongaarse katholieke kerk zo pal achter Viktor Orbán stond. Nou, ik weet niet of dat zo is, maar Viktor Orbán was natuurlijk nationalistisch katholiek.
Hij was rechts, protestant. Ja.
Was protestant zelf. Maar wel voor de christelijke samenleving.
Ja.
Hij heeft zich ervoor ingezet dat Hongarije afgesloten was voor bijvoorbeeld islamitische invloeden. Dus naar binnen komen enzovoorts allemaal. Dus ik kan mij voorstellen dat de kerk, maar ik weet niet of het waar is, maar dat de kerk heel veel dingen van Orbán goedkeurde. Omdat het de samenleving meer christelijk maakt. Kijk, wij komen uit een land waarin men natuurlijk op een Orbán publiek allemaal kritiek heeft. Mm-hmm. Het narratief, dat moet zijn, Orbán deugt niet. Hij is rechts en is corrupt en weet ik wat allemaal. Terwijl die corruptie in ons land net zo hard is, alleen bij ons zien we het niet natuurlijk. Hè? Maar ik denk dat hier, als je het ziet met baantjesjagerij, zo corrupt als maar zijn kan. Het ene baantje wordt naar elkaar toegeschoven. Nee, dat is allemaal oprecht. Nou, daar geloof ik allemaal geen fluit van. Dus het is overal hetzelfde. Ik zeg niet dat Orbán geen corruptie heeft gepleegd, hoor. Dat er geld van Europa in zakken is gevloeid. Dat schijnt zo te zijn, dat weet ik niet. Ik denk dat het belangrijkste was waarom mensen hier aan de rechterkant van het spectrum voor Orbán waren. Omdat hij een normale, gezond verstand politiek had van rechts, tegen immigratie, kritisch op de EU enzovoorts allemaal. De opvolger van Orbán schijnt overigens er niet veel anders over te denken. Die is alleen wat vriendelijker naar de EU. Waarschijnlijk alleen omdat hij op die manier wat meer subsidies binnen hoopt te krijgen. Want Als je heel vriendelijk bent naar Brussel, dan krijg je meer geld. Is dat geen corruptie? Ja. Zou ik zeggen.
Ik zou zeggen wel.
Brussel is zo corrupt als maar zeker. Ja. Je moet precies doen wat zij willen, dan krijg je centen. Eerst halen ze alle centen weg en dan, ja. Nou, dat is te, maar ja, fijn, doe maar. Ik denk dus dat, maar ik weet niet of de kerk achter Orbán stond, maar Orbán is voor een christelijk Hongarije. Dan zegt er iemand over humor in de kerk. Hoe ver kan humor gaan? Nou, in de katholieke smal deel, in de katholieke kerk kan het vrij ver gaan. We hebben altijd veel humor gehad. Protestant is iets anders. Die, ja, hebben, die kunnen niet zo goed. Ik weet wel dat ik in een prochie een man had die een soort cabaretprogramma maakte met mopjes en grapjes en zo. En die had er tamelijk succes mee. En die moest op een gegeven moment bij het protestante smal deel van de prochie, bij de zieken, dat doe ik zeer. Let wel op, dat zij een ander gevoel voor humor hebben. Hoor.
Ja.
Wij kunnen zelfs mopjes maken over God.
Ja.
Je kent wel het beroemde verhaal van alle mensen die gewoon in Lourdes geloven. Die zeggen van in de hemel vraagt God aan Sint-Jozef. Zouden ze naar de aarde terug willen? Ja, ik zou wel eens naar Bethlehem of naar Nazareth terug willen. Naar de timmerwinkel. Zou willen zien hoe dat werkte daar. Hoe dat nou
ja,
is.
Oh ja, dat ken ik.
Hè?
Ja, en dan,
en dan
Maria
vragen
zegt...
ze aan Maria. En die zegt, ik zou wel eens naar Lourdes willen. Want daar ben ik nog nooit geweest.
Maar het is heel mooi gehoord.
Ja, dus dat is een mopje.
Ja, en met Lourdes kun je veel andere bedwaartsplekken nog
juist
vervangen.
Dus je kunt, dat is toch de relativiteit van het katholiek. Wij kunnen daarmee lachen. Alleen het erge is dat tegenwoordig, nu er in de kerk zoveel verdeeldheid is, dat wij ook een heel stuk serieuzer zijn. Dus de echte katholieken, zal maar zeggen, zijn een beetje verzuurd. Soms een beetje protestants geworden, zal ik maar zeggen. Die kunnen ook moeilijk tegen grapjes.
Ja. Maar ik heb wel gezien in een oude biechtspiegel. Een van de zonden die daar genoemd was, was grappen maken over heilige dingen en heilige personen en heilige...
Ja, maar dat is geen grappen maken. Dat is dan het belachelijk maken.
Ah, dat is de zonde. Dus.
Het belachelijk maken is de zonde. Als je een pastoor belachelijk maakt als pastoor, dan is er... Maar als je dus een grapje maakt over de eigenaardigheden van een pastoor...
Ja, dat die een beetje van een drankje houdt en zo.
Zo of, bijvoorbeeld.
Ja. Dat kan.
Dan heb ik nog een vraag. Dat er namelijk iemand zegt, ik heb een quiz gezien vorige week of zoiets op de televisie. En die quiz van de KRO en CRV, dus van een christelijke zender, zeggen ze. En er was een schandalige vraag aan de quizdeelnemers. Namelijk, het ging dan over het verschijnen van een nieuw condoom. En een condoom met smaakjes. En degene die aan de quiz deelnam, moest de smaakjes opnoemen.
Heel onsmakelijk, moet ik zeggen.
Ja, nou, zij vonden het schandalig.
Ja, dat is ook.
En dat is het ook. Maar dan zie je dus
van een christelijke...
dat de KRO niks met K te maken heeft. En de CV ook niks met de C. Helemaal totaal niks.
Nee, maar dan zie je ook nog ergere dingen daar bij de KRO.
Dus je moet die leven nog van lidmaatschappen. Ik snap niet hoe er nog iemand lid kan zijn van de KRO, die katholiek is. Moet je nooit doen. Dan steun je dit soort gekkigheid. Er zit niemand meer bij die katholiek is.
Ja.
Het enige goede wat ze doen is het uitzenden van de mis op zondag.
Ja.
En dan denk ik, dat is keurig. Maar voor de rest zit er niks katholieks aan het hele gebeuren.
We hebben nog 30 seconden.
Nou, dan maken we hier mijn eind.
Dan blijven de vragen die zijn via WhatsApp verstuurd nog voor de volgende keer.
Ja.
Nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Joop. We hopen u over een week weer te ontmoeten.
Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.